Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had de dienst voor vandaag voorbereid en het werd wat lang, zag ik. Dus ik denk, het is misschien wel heel goed dat er nu een lied tussenuit viel. Ik wist niet hoe ik het korter moest maken. Maar ik heb denk ik wel een heel belangrijk onderwerp, ook een heel gevoelig onderwerp, deze morgen. Dus ja, ik denk dat het is heel goed dat we daar ook met elkaar over gaan nadenken. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst nog een zegen vragen. Vader, we willen op dit moment heel nederig voor u buigen en we willen onze harten openen voor u. Dat u zelf met uw heilige geest, met uw liefde, met uw warmte, met uw vaderhart, onze harten in beweging zet. Want ja, vader, we zijn uw kinderen, we zijn uw dienstknechten, we zijn uw leger. We behoren u toe en we willen u zo graag dienen in ons leven. Maar de dingen van alle dag, die kunnen ons soms wel in de weg staan. En ik wil echt bidden, vader, dat we deze morgen echt met een geopend hart, geopende oren, geopende ogen hier mogen zijn om u te ontmoeten. U bent de levende God. We prijzen uw grote naam. Amen. We hebben een aantal weken geleden inmiddels al gevierd met elkaar dat de gemeente 100 jaar bestond. En ik had daar zo'n blij gevoel over. Het was zo'n mooie bijeenkomst die we samen hadden. En ik was er echt door bemoedigd. Maar er was een van die gedachten die toen ineens bij me boven kwam. Als het goed gaat in de gemeente, dan moet je opletten. Dan moet je waakzaam zijn. Want dan zit de duivel niet stil. En dan is het het moment dat de duivel ook probeert om op de een of andere manier in te breken in die vrede. En probeert de rust te verstoren. En daar moeten we waakzaam voor zijn. En ik denk, ja, ik kan misschien wel zeggen zonder voor de rest in detail te gaan, maar er zijn de laatste tijd ook wel een paar dingetjes gebeurd die soms wat moeilijk waren voor mensen. Die misschien hier en daar ook kwetsend waren voor mensen of die pijnlijk waren. En ja, ik durf ook naar mezelf te wijzen daarin. Ik denk dat we allemaal daarin kwetsbaar zijn en allemaal fouten maken. En het is zo belangrijk dat we daarin open en eerlijk zijn naar elkaar. En de liefde van God, dat we die laten primeren elke keer weer opnieuw. Want we hebben het nodig. Zeker in de tijd waarin we nu leven. We moeten als gemeente ja, naar elkaar toe, maar ook naar de wereld laten zien dat we één gezin zijn. Dat we van elkaar houden, dat we voor elkaar in de bres staan. En dat we zijn liefde vertegenwoordigen. Ik wil met jullie de Bijbel openen bij Lucas hoofdstuk 21. Ik zat een beetje te twijfelen. Lucas hoofdstuk 21, dat is eigenlijk een beetje het kleine broertje of het grote broertje van Matteüs 24. Het bekende hoofdstuk wat we kennen, wat gaat over de tekenen van de tijd, over de dingen die staan te gebeuren nog in de toekomst. En ik wilde daar uit Lucas 21, wilde ik een gedeelte lezen. Hè, er staat boven de reden over de laatste dingen. En daaruit wilde ik lezen vers 29 tot vers 38. Lucas 21, vers 29 tot 38. Een vergelijkbaar gedeelte staat ook wel in Matteüs 24, maar ik heb toch gekozen voor Lucas 21. En de reden daarvoor is eigenlijk, over het Matteüs-evangelie wordt zo vaak gezegd, dat is een evangelie wat geschreven is, eigenlijk in de Joodse context, voor de Joden. En ik dacht, ja, wij zijn misschien niet allemaal misschien maar heel weinig, misschien niemand van ons, en met Joodse wortels. En Lucas' evangelie, Lucas was eigenlijk iemand die uit een heidense achtergrond vandaan kwam. Dus ik dacht, laat ik kiezen voor het Lucas' evangelie, maar in het Matthäus' evangelie kom je min of meer dezelfde woorden ook tegen. Lucas 21 vanaf vers 29. En daar zegt Jezus, hij sprak een gelijkenis tot hen, let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet u uit uzelf, omdat u het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook u, wanneer u dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Zie toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worden door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en dat die dag niet plotseling over u komen als een strik. Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak van de aarde. Waak te allen tijden, biddende dat u in staat mag wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Overdag leerde Jezus in de tempel, maar de nachten bracht hij buiten door op de berg, Olijfberg genaamd. En al het volk kwam 's morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. Ik heb een beetje veel bijbelteksten vandaag, maar ja, als je het niet allemaal helemaal kan volgen, de preek zal, ik neem aan dat het wordt opgenomen vandaag, dus de preek zal achteraf ook wel te beluisteren zijn. Maar goed, ik wilde eigenlijk toch eens even nadenken ook over wat deze woorden die we zojuist hebben gelezen nu allemaal voor ons betekenen. En de eerste vraag die eigenlijk een beetje bij mij bovenkwam was, wat moeten we nu met een tekst als Filippenzen 1 vers 29, waar staat, aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ik heb het vaak moeilijk met zulke teksten, moet ik heel eerlijk zeggen. Is het genade om voor hem te lijden? Is het genade om voor Christus te lijden? Wij geloven toch dat Jezus Christus voor ons de straf heeft gedragen? En er zijn zoveel teksten die daarvan spreken. Bijvoorbeeld, zijn striemen zijn ons genezing geworden. Onze zwakheden heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Of ook deze, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Moeten wij als christenen met zulke teksten in gedachten, moeten wij nog lijden in het leven? En toch ben ik ook geen teksten tegengekomen die mij zeggen dat ons in het leven al het lijden zal worden bespaard. Integendeel, ik kom veel teksten tegen in de Bijbel die gaan over lijden. Romeinen 8 vers 18 zegt, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Of 2 Timotheüs 1 vers 8, schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heere of voor mij zijn gevangenen, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. 2 Timotheüs 3 vers 12. Allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 1 Petrus 5 vers 10. De God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Of Openbaring 2 vers 10. Wees niet bevreesd voor hetgeen u lijden zult. Kennelijk is lijden een reëel gegeven waar ook wij christenen niet van gespaard blijven. Denk alleen al aan het lijden als gevolg van ziekte, van eenzaamheid of van wat mensen elkaar aandoen. Maar we weten tegelijkertijd ook dat er broeders zijn op andere plekken in de wereld die met lijden worden geconfronteerd van een heel andere orde. Ik denk aan de vervolging onder zoveel christenen. En vroeg of laat staat ook ons lijden te wachten als deel van het lijden, deel hebben aan het lijden van Christus. In Petrus 4 vers 12 daar staat: geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijd u, naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, opdat ook u met vreugde zich zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Lijden is een onderdeel van het leven. Maar voor ons staat er dan nog een extraatje bij. Verblijd u. Dat is heftig als je daar goed over nadenkt. Alsof wij het lijden maar als fijn moeten gaan ervaren. Maar zo is het natuurlijk niet. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar het heeft wel een bijzonder, een versterkend, een opbouwend effect op ons geloofsleven en op ons vertrouwen in God. En vandaag lazen we over die vijgenboom, waarvan het hout begint week te worden. En als het hout begint week te worden, dan betekent dat dat de seizoenen aan het veranderen zijn. Het betekent, het is een beeld van de verandering in de seizoenen. De zomer komt eraan. En wie houdt er nu niet van de zomer? Maar de vroege lente, die kan ook nog zomaar verstoord worden door een serie koude dagen, door sneeuw, door guur weer. De eerste bladeren, die komen alweer aan de bomen, de eerste bloesemknoppen verschijnen, maar dan een nieuwe winterprik, die kan zo ineens de hele fruitoogst bederven. Maart roert zijn staart en april doet wat het wil. De Bijbel spreekt in Lucas hoofdstuk 21 over de vijgenboom en over alle bomen die beginnen uit te lopen. En Matthäus 24 heeft het dan over het hout dat week wordt en de bladeren beginnen uit te spruiten. En dan bedoelt de Bijbel eigenlijk te zeggen: Jezus komt spoedig. God gaat zijn woord houden. Maar tegelijkertijd weten we dat dat gepaard gaat met zware weersomstandigheden. Matthäus heeft het dan over weeën. De zomer is nabij, Gods woorden gaan in vervulling, de Zoon des mensen, Jezus, is in aantocht. Maar het gebeurt niet zomaar vanzelf. Heftige omstandigheden maken die komst van Jezus bijzonder moeilijk. In het boek Daniël en ook in het boek Openbaring wordt gesproken over een periode van 7 jaar verdrukking. Lucas 21 zegt: er zal een grote nood zijn over het land en toorn over dit volk. Matthäus 24 heeft het dan over een grote verdrukking. Wat staat de wereld nog allemaal te wachten en waarom? Nou, de nieuwsberichten die staan vol de laatste tijd met berichten over drones die over onze luchthavens en ook over onze militaire luchthavens vliegen. staan vol over regeringen in crisis, over oorlogen, over mensen die lukraak elkaar neersteken, over stakingen, over klimaatverandering, over voetbalvandalisme. En zo kunnen we het lijstje nog veel langer maken. En bij veel christenen gaat dan, als ze nadenken over al die dingen die er momenteel staan te gebeuren, gaan al gauw de gedachten naar wat er geschreven staat in Openbaring, in Matteüs 24 of in Lucas 21. Tekenen van de eindtijd. Lucas 21 zegt dan vanaf vers 8, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En de tijd is nabij. Ga hij niet achterna. En wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen en nu hier dan daar pestziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen. Door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen dat u zult getuigen. Neem u daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe u zich zult verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En u zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden. En u zult zij zullen sommigen van u doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal teloor gaan. Wat een heftige woorden. Maar ook dit staat op het programma van de eindtijd. En we zien al dingen om ons heen gebeuren. Nu is dit iets wat in de afgelopen 2000 jaar vaker voorkwam. Verleiding, oorlogen, hongersnoden, ziekte, aardbevingen, verdrukking, haat, liefdeloosheid. Zelfs in de Bijbelse tijd kwamen deze dingen al voor. Maar ook dingen die vroeger onmogelijk leken, zijn met moderne techniek binnen handbereik gekomen. Het gevreesde hoofdstuk uit de Bijbel, Openbaring 13... Het spreekt over het teken van het beest op de hand of op het voorhoofd. En tegenwoordig lopen er al mensen bij wijze van proef rond met een chip in hun hand of in hun voorhoofd. Internet is gemeengoed geworden. De hele wereld maakt er gebruik van. En wat kan je er veel mee doen? Online shoppen, bankzaken, e-mail, social media, nieuwsberichten bekijken, computerspellen, googlen naar informatie, foto's rangschikken, muziek beluisteren, preken schrijven en ga zo maar door. En we zijn het als een zegen gaan zien, al die dingen die we ermee kunnen. Ik heb zelfs christenen God horen bedanken voor het internet. Het wereldwijde web. WWW. De W is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus WWW. Ook hier kon wel eens een gevaarlijke adder onder het gras zitten. Iets wat we misschien nu nog niet zien. Betekent dat dan dat we het internet uit ons leven moeten gaan verbannen? Ik heb het vroeger wel gedacht, maar ik denk, nee, dat is niet nodig. Maar we moeten ons wel bewust zijn van de gevaren die dat met zich meebrengt. En we moeten zelf de baas blijven over wat we zien, waar we op klikken en hoe ver we gaan. En ook één wereldregering, ook zoiets, dat leek ook onmogelijk. Hoe kan nu zo'n verdeelde wereld op godsdienstig vlak, op economisch vlak, op politiek vlak, hoe kan nu zo'n verdeelde wereld samen een eenheid vormen? Maar we hebben gezien waar een coronapandemie toe in staat is. Volken die onderling zo verdeeld zijn, trokken opeens samen ten strijde tegen een virus wat zo klein is dat je het zelfs met de beste microscoop niet kan zien. Volken trokken samen ten strijde. En we zijn dit millennium, denk ik dat ik wel kan zeggen, een nieuw tijdperk binnengestapt. Een stuk dichter bij de grote dag des Heren. De dag waarop Jezus gaat terugkomen. En ook het magische jaar 2030 is nog maar 5 jaar van ons verwijderd. Diverse organisaties hebben hun plannen klaar voor 2030. Waaronder de Europese Unie, de Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum, Wereldgezondheidszorg, de Wereldbank, noem maar op. Ze hebben economische plannen, plannen over gezondheid en klimaat, over mensenrechten, gelijke kansen, over godsdienst, over onderwijs. Allemaal doelstellingen die kaderen binnen die millenniumdoelstellen van de Verenigde Naties. En ze hebben hun plannen klaar liggen en het lijkt heel nobel. En proberen op die manier steeds meer greep te krijgen op de totale mensheid. Is dit het begin der weeën waarvan wordt gesproken in Matteüs en Openbaring? Is dat het beest uit de afgrond dat langzaam opstaat? Psalm 2 zegt, de koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En ze roepen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Is dit het streven naar één wereldregering met een valse vorm van vrede? Een vrede op hun voorwaarden? Is dit een vrede die tot doel heeft om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen? Weg van God? Is dit een vrede die ons dwingt tot één wereldgodsdienst en tot het aanbidden van één wereldheerser? Is dit een vrede die ons dwingt om kwaad voor goed aan te zien en goed voor kwaad? Is dit een vrede die ons dwingt ook om wereldwijd één gemeenschappelijke vijand te kiezen? Het volk Israël. Is dit een vrede die ieder mens zal moeten ondertekenen met een teken op zijn hand of op zijn voorhoofd? Het kon allemaal best wel eens heel dichtbij zijn, lieve mensen. En nu kwam vanaf de 17e eeuw de gedachte op dat wij dit allemaal niet meemaken. En ik vind het best moeilijk om dit te zeggen. Ook een man als John Nelson Darby, de grondlegger van de Vergadering der Gelovigen, die heeft dit verkondigd. En de katholieke kerk die had tot die tijd enorm gedreigd met de hel en met het vage vuur. En had mensen bang gemaakt. Dus als zich hier of daar een epidemie of een epidemie voordeed of een oorlog dreigde, dan voelde men als het ware de hel al beginnen branden. En wie wilde nu niet van zoveel ellende gespaard blijven? Of wie wil nu niet zijn familie en zijn vrienden aanmoedigen om zich te bekeren om van al deze dingen te worden gevrijwaard? Dus deze gedachte werd gretig aangenomen en graag verkondigd in steeds meer gemeenten over de hele wereld. Maar het is de vraag of dat dit Bijbels is. In Daniël hoofdstuk 9, daar lezen we over de openbaring van de 70 jaarweken. Daniël 9 vers 24 zegt dan, 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Nou, dat leest toch eigenlijk als een belofte, nietwaar? Leest eigenlijk als goed nieuws. Daniël is in ballingschap in Perzië en hij hoort God een belofte uitspreken, een belofte voor zijn volk. Nog 70 jaarweken zijn bepaald waarin God zal afrekenen met de ongerechtigheid van zijn volk. En daarna mag het met een schone lei beginnen. Dat leest als een belofte, niet als een oordeel. En die 70 jaarweken, die worden verdeeld in 3 periodes. Eerst een periode van 7 weken, dat is 49 jaar, tot het moment dat Jeruzalem zal worden hersteld en herbouwd. Nou, dat is mogelijk de tijd van Ezra en Nehemia. En daarna 62 weken, 434 jaar, dat zo zal blijven. En dat is dan ongeveer tot aan de dagen van Jezus. En kort daarna wordt Jeruzalem opnieuw verwoest. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd in het jaar 70. Dus die 7 plus 62 weken, samen 69 weken, die lijken toch over die periode te gaan. Eerst tot aan Ezra en Nehemia en daarna tot aan de dagen van Jezus. En dan blijft er nog 1 week over. De climax waarop God zijn belofte voorgoed zal vervullen. Die 70ste week lijkt ook volkomen los te staan van die voorgaande 69 en staat nog steeds te wachten op vervulling. En als we dan in het Nieuwe Testament gaan bladeren, dan zien we plotseling in het boek Openbaring die 70ste week weer opduiken. En dat wordt een heftige week. Een verdrukking zoals er nooit eerder heeft plaatsgehad en ook nooit meer zal zijn. Het wordt een directe confrontatie tussen God en zijn tegenstander, Satan. Een directe confrontatie tussen Gods volk en het volk van Satan. Een directe confrontatie tussen Gods stad, Jeruzalem, en de stad van Satan, Babel. Maar, zegt de Bijbel ook, wie in Christus is, is meer dan overwinnaar. Keer op keer zegt Jezus tegen de gelovigen in Openbaring, wie overwint, wie overwint, wie overwint. En elke gemeente in Openbaring wordt over 7 gemeentes gesproken. Elke gemeente krijgt diezelfde opdracht. Wie overwint, hem zal ik geven. En bovendien, helemaal aan het eind van de Openbaring, komt het nog een keer voor in Openbaring 21 vers 7, daar staat, wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. En als ik de Bijbel lees, dan geloof ik dat het betekent dat ook wij een taak hebben in die 70ste jaarweek. En die taak is om als soldaat van Jezus Christus te blijven strijden en te blijven standhouden tijdens die verdrukking. En daarvoor moeten we leren om met Jezus ogen naar de dingen te kijken. Hoe ging Jezus zijn kruisdood tegemoet? Hebreeën 12. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat u niet door matheid van ziel verslapt. Ik geloof dat het belangrijk is dat het eens wordt gezegd, want er worden de laatste tijd veel slaapliedjes gezongen onder christenen. We maken het allemaal niet mee. Maar hoe kunnen wij christenen overwinnaars zijn als wij die strijd niet meemaken? 1 Thessalonicenzen 5 zegt, terwijl zij zeggen het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën van een zwangere vrouw een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want u bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of aan de duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen, zoals de anderen, maar wakker en nuchter zijn. In Openbaring zien we dat die 70ste jaarweek uit Daniël bestaat uit twee delen. In de eerste helft van die week zal Satan uithalen naar Gods volk, naar allen die God toebehoren. En er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Ze zullen mensen proberen te verleiden met tekenen en wonderen. En de vijandschap tegenover de volgelingen van Jezus zal toenemen. En dan lazen we vanmorgen, u zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Satan zal mensen onder druk zetten om zijn kant te kiezen. Het zal een tijd zijn waar het voor christenen op volharding aankomt, op geloof en op onderscheid, op gebed, op het kennen van Gods woord. En we zullen steun moeten zoeken bij elkaar en bij God. Openbaring 14 zegt dan, hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. Die eerste helft van die week zal een harde strijd zijn. Maar God zal ons meer dan ooit bijstaan en onze standvastigheid zal een getuigenis zijn voor de mensen om ons heen. En wij hebben een taak in die dagen, ook al zullen er weinig mensen zijn die bereid zijn zich te bekeren. Maar dan, halverwege die week, dan klinkt een bazuin. In Openbaring wordt gesproken over zeven bazuinen. Eerst over zeven zegels die de boekrol van Gods rechtvaardigheid openen. Nu gaat God zijn macht tonen en direct daarna volgen zeven bazuinen. En elke bazuin gaat gepaard met vreselijk natuurgeweld. Een enorme sterfte onder mens en dier. Een hevige strijd. En Gods leger komt te staan tegenover dat van Satan. En er zullen twee mensen komen die 1260 dagen lang, dat is 3,5 jaar lang, getuigen onder Gods volk. En hun getuigenis zal een diepe indruk nalaten bij de mensen. Maar zullen de mensen zich hierdoor bekeren? En dan precies op de helft van die week klinkt die zevende, die laatste bazuin. Openbaring 11, vers 15 tot 17 zegt, en de zevende engel blies de bazuin, en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heere God, Almachtige, die is en die was. Dat u uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Dat is het grote moment van Jezus' komst. Midden in die 7 jaar. Openbaring 1 vers 7 zegt, zie hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen op de aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Er zijn 2 belangrijke teksten uit de brieven van Paulus die daarover spreken. 1 Thessalonicenzen 4. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin van God neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. En ook in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, daar lezen we, zie, ik deel u een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken. En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Op dat moment staan wij oog in oog met Jezus. Midden in die strijd is Hij daar. Dat eerste vers uit Thessalonicenzen, dat spreekt dan over dat we weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Dat is de enigste keer trouwens in de Bijbel, de enigste keer dat er wordt gesproken over dat we de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dat is de enigste keer. En ik denk persoonlijk dat wij als christenen voorzichtig moeten zijn om aan één zo'n tekst zoveel gewicht te hangen. Het staat er, het is Gods woord. Maar ik ben voorzichtig om hier de opname van de gemeente in te zien. En bovendien wordt er gesproken over Jezus' komst. We hebben het toch altijd over Jezus gaat weerkomen en wij gaan hem tegemoet. Ben jij wel eens iemand tegemoet gegaan die naar jou op weg was? Nou, deze week was Neeltje bij een vriendin in de buurt van Brussel. En ze kwam met de trein terug. En ik ben haar tegemoet gegaan met mijn auto om haar op te halen. Niet om daarna samen naar Brussel te gaan, maar om samen naar huis te gaan. Tegemoet gaan in de lucht. We gaan de Heere tegemoet bij zijn komst. Maar fijn, we moeten het voor de rest ook aan de Heere overlaten, wat daar precies mee bedoeld wordt. Een feit is dat er staat, zo zullen wij altijd met de Heere wezen. En ik denk, dat mogen we zeker vasthouden. En met hem in onze nabijheid hebben wij niets te vrezen. Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Openbaring 3 vers 10 zegt, omdat u het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor, eigenlijk staat er uit, zal ook ik u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En na dat moment dat wij Jezus ontmoeten, volgen nog eens 3,5 jaar grote verdrukking op aarde, waarin God afrekent met Satan en met zijn rijk. God zal openlijk gelasterd worden. En dat wordt een zeer zeer openlijke strijd. En dan is er sprake van een beest uit de zee en een beest uit de aarde, Openbaring 13. En het voert te ver om daar nu in detail op in te gaan, maar die strijd tegen God en zijn kinderen wordt heviger en heviger. Niemand kan nog kopen of verkopen, staat er in Openbaring 13, dan wie het merkteken van de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Schalen vol gramschap worden over de aarde uitgestort en het eindigt met de definitieve val van het rijk van Satan. En van de stad van Satan, Babylon, en uiteindelijk de val van Satan zelf. En Satan en zijn rijk worden in de poel van vuur en zwavel geworpen. En daarmee eindigt, weliswaar in vogelvlucht, die 70ste jaarweek. Hoewel, eindigt het daarmee? Nee, er volgt nog een bruiloft des lams. Er wordt een rijk van 1000 jaar vrede opgericht. De hemel en de aarde worden vernieuwd. Er komt een nieuw Jeruzalem. En wij mogen eten van het geboomte des levens. En drinken van het levende water om niet. En we mogen delen in dat grote bruiloftsfeest. Is dat een mooi vooruitzicht of niet? Dat is in grote lijnen wat ik lees als ik nadenk over de wederkomst van Jezus Christus. En er valt nog veel meer over te vertellen. En dat is misschien wel voor een andere keer. Als je al die teksten die ik heb genoemd vandaag nog een keer wil nalezen. Ik heb ze eventueel op papier bij. Daar kan je zeker eentje van meenemen. Dat is geen probleem. Maar het is belangrijk dat wij vandaag leren om samen gemeente te zijn. Dat wij op elkaar kunnen rekenen, op elkaar kunnen steunen. Dat we elkaar lief hebben en dat er niets tussen ons en onze naasten in staat. En dat we elkaar kunnen zegenen, kunnen vergeven. Dat we geen zonde toelaten in ons leven. En dat we Gods woord bewaren in ons leven. Dat we staan voor de waarheid en durven stand houden. Ik besef dat het voor veel mensen misschien een andere boodschap is als dat je gewoon bent te horen over, als we het hebben over de wederkomst. En toch denk ik, als ik Gods woord lees, dan zie ik andere dingen als wat er zo vaak geleerd wordt. Maar vergeet niet, Jezus is daar ook. Jezus is de Heer van ons leven. En Hij wil ons leiden. Hij wil in ons leven, ook in de moeite, ook in de strijd, wil Hij aanwezig zijn. Openbaring 22, vers 12 zegt: zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Misschien heb je moeite met deze gedachte, zoals ik het hier heb neergelegd. Je hoeft het niet aan te nemen omdat ik het zeg. Wat ik belangrijk vind vooral, is dat het je aanzet om zelf ook de Bijbel te onderzoeken en zelf tot de conclusie te komen wat Gods waarheid is. Wat Hij ons te zeggen heeft. Ook op deze punten. Dus daar wil ik ook zeker toe aanmoedigen. Lees Gods woord. En onderzoek het. En kijk wat Hij jou te zeggen heeft. Zullen we nog samen de Heere danken. Heere, ik besef dat dit heel moeilijke woorden zijn. Ik heb er ook in de afgelopen weken als bergen tegenop gezien om deze boodschap te brengen. Maar wat een genade is het dat u onze Heer bent en dat u alle dingen in uw hand hebt. En dat we mogen lezen, u bent de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, u bent de eerste en de laatste. U staat helemaal aan het begin van deze schepping, van deze wereld. En u bent er ook helemaal aan het einde. En alles wat er tussenin zit. U bent daar. En u hebt alle dingen onder controle. Wat is dat geweldig. En dan kan ik maar bidden, Vader, dat we allemaal, zoals we hier zitten deze morgen, dat we met een diep verlangen om u beter te kennen en uw woord dieper te onderzoeken, dat we met dat verlangen uw woord zullen induiken en zullen gaan ontdekken wat u allemaal hebt gezegd, hebt beloofd, hebt aangereikt in uw woord. Want uw woord is zo rijk. Uw woord is zo machtig. Uw woord is mens geworden. Is vlees geworden. Jezus. De mensenzoon. De zoon van God. Dank u wel. Dat we hem mogen kennen als onze Heer. Dat we een persoonlijke relatie mogen hebben met hem, met u. Door de Heilige Geest. Door genade. Door uw liefde. We prijzen uw grote naam. Amen.